Welkom bij de Rainbow Stories.
De podcast waar kleurrijke verhalen tot leven komen.
Ik ben Arjan.
En ik ben Astrid.
Nou, mijn naam is Ricardo Brouwer. Ik ben 32 jaar en ik woon in Arnhem.
Lekker kort en krachtig. Zijn we niet gewend van je, Ricardo?
Nee. Wacht maar tot de volgende vragen.
Nou, kun je iets me vertellen over waar je bent opgegroeid? Ben je in Arnhem geboren? Had je broers, zussen?
Nee, ik ben geboren in Leeuwarden. Ik ben opgegroeid op het Friese platteland in Buitenpost en in Kollum, om precies te zijn.
Doe maar.
En daar wonen mijn ouders nog steeds. Dus ik kom daar ook nog wel. En ik heb één zusje, Lune genaamd, en die is 26 jaar. Dus we zijn met z'n tweetjes.
Gezellig. Welke letter van de hele alfabet soep identificeer jij jezelf mee? En ook wanneer en hoe ben je erachter gekomen dat je die letter was? Of nou, bent, ik moet ik zeggen.
Ja. Want wat ben je morgen, hè? Ja.
Ja, precies. Nee, ik ben de H in LHBTI+. En ik kwam erachter toen ik in groep 8 toen was ik in een jaar of 11, voor het eerst gevoelens kreeg die meer waren dan vriendschap voor iemand anders. En dat was voor een jongen. En in aanloop naar de opnames van deze podcast heb ik die jongen even gegoogeld om te kijken van hoe zou die er nu uitzien.
Want en, wist en, ik... en?
Nou, het viel me niks tegen.
Oh, nou, ik durf bijna niet te vragen, maar wie was het?
Nee, nee, dat hou ik lekker voor mezelf.
Heel goed.
Ja.
Ik denk dat het heel ongemakkelijk wordt voor diegene mocht die dit ooit gaan luisteren.
Ja, maar, het is toch ook een compliment?
Ja, dat wel, denk ik. Maar toch, misschien moet ik het hem eerst dan zelf een keer vertellen.
Tuurlijk.
Maar nee, dat viel me niks tegen. Maar goed, door hem eigenlijk, door de gevoelens die ik voor hem kreeg, wist ik dus dat ik op mannen val. Ja.
Maar hoe ging dat dan? Heb je het ook tegen hem gezegd? Of...
Nee. Nee, ik was toen 11 en ik ben uiteindelijk op mijn 18e uit de kast gekomen. Dus het was ook best lastige jaren hoor. Omdat je het dan wel weet wie je bent en dat je die gevoelens ontwikkelt. En je bent dan eerst ook nog op zoek. Val ik alleen maar op jongens of ook op jongens? Mm-hmm. Dingen waar je toen, ja, je was gewoon op bezoek. En ik kom wel uit een hele open familie. De tante van mijn vader is lesbisch en ook getrouwd met een vrouw. Dus dat is altijd heel erg vanzelfsprekend geweest in onze familie. Maar toch, ik kom uit een hele zowel cultureel als religieus conservatieve omgeving. Dus de dorpen vooral. En daardoor durfde ik gewoon niet uit de kast te komen tot mijn 18e. Dus nee, ik heb het aan hem nooit verteld. En überhaupt mijn gevoelens heb ik dus heel lang nog verborgen gehouden, want ik was heel graag eerder uit de kast gekomen, maar ik durfde het gewoon niet.
Nou, maar hoe lang ben je dan verliefd geweest op hem? Want toen niet je 11 tot je 18e, denk ik.
Nee, dat dan ook weer niet. Nee, hoe lang is dat geweest? Ja, ook op de middelbare school had ik nog wel een oogje op hem. Want daar kom ik ook wel samen terecht, zeg maar. Maar dat zal een keertje tot mijn, nou, ik denk dat op mijn 14e of zo de interesse voor hem in ieder geval wel voorbij was. Echt helemaal. Maar hij was wel een soort van firestarter, als in door hem ontdekte ik die gevoelens.
En
eigenlijk
toen je
moet ik hier een bedankkaartje sturen.
Nou ja, zou best kunnen. Ja, ja. Weet je. Dus ik denk dat het wel een mooi moment is waarbij je ontdekt wie je, of tenminste je reis begint naar je ware ik. Dus dat je de allermooiste versie van jezelf gaat worden. Want op je 18e ben je uit de kast gekomen, zei je. Hoe is dat dan gegaan? Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, er was toen een website, gay.nl heet het. Ik denk dat veel mensen boven de, nou wat zal het zijn, 28, 29, dat nog wel kennen. En ik kwam in contact met een jongen uit Dokkum. Dat ligt 10 kilometer boven Kollum, waar ik woonde. En ik was toen 18 en hij was 17. En dat contact dat was gewoon super leuk. En ik ben toen ook wel stiekem op de fiets naar Dokkum gegaan. Dat was een goed half uur fietsen. En om stiekem met hem af te spreken. Voor hem niet zo stiekem. Hij was al wel uit de kast, maar ik nog niet. En toen werd ik toch wel verliefd. En toen dreigde dat een relatie te worden. En toen dacht ik, dat wil ik niet stiekem doen. Dus toen ben ik op een gegeven moment, ik weet het nog heel goed, ik zat achter de computer. Die hadden wel een pc in de woonkamer. En ik zat er heel erg tegen aan te hikken van zal ik het wel, zal ik het niet? En op een gegeven moment dacht ik, ik gooi het er nu gewoon uit. En toen was het mijn vader, mijn moeder en mijn zusje, ik moet jullie wat vertellen. En toen was ze, oh, nou wat dan? Ik zei van, oké, loop maar even mee. Toen zijn we naar de keuken gegaan. Ik zat op het aanrecht. Mijn zusje stond naast me. En mijn ouders zaten aan de keukentafel. En toen was het klassieke gesprek eigenlijk. Van nou, ik ben verliefd. Maar niet op een meisje. En toen was de reactie waarvan, aan de ene kant hoop je die altijd te krijgen en aan de andere kant ook niet. Want de reactie was van, ah joh, dat wisten we toch al lang. Ja. Waar we op het moment aan het wachten dat jij het ons zou vertellen. Nou ja, dat is wel, je wordt meteen omarmd wat dat betreft. Maar ik dacht ook wel van, ja, had me dit even, zeg maar, 7 jaar eerder verteld.
Ja, maar is natuurlijk ook best moeilijk van, waar doe je goed aan? Hadden ze wel dan eerder hints gegeven, dat stel, zei ze tegen jou wel eens, heb je een vriendinnetje of zei ze, heb je een vriendinnetje of een vriendje? Of
nee, ze hebben nooit, ik heb nooit heel erg bewust het op die manier meegekregen dat ze hints gaven, dus het, misschien wel, maar dan was ik daar blind voor, misschien was ik daar ook wel heel erg blind voor, omdat ik juist heel erg krampachtig ook nog lange tijd deed alsof ik hetero was, hè? Ik heb ook nog 2 vriendinnetjes gehad, nou, mijn laatste vriendinnetje, toen was ik 15 en ik heb haar ooit eens heel erg oneervol daarna omschreven als de grootste lesbienne van Groningen, en dat bedoel ik op een positieve manier, sorry Meike, maar ze werd heel erg outspoken over haar seksuele identiteit, en dat vind ik, en ook zette zich toen ik heel erg in voor de queer gemeenschap, dus echt goed werk ook, maar dat zegt wel iets over hoe warm die liefdesrelatie was, want beide iets heel anders, zeg maar. Ja.
Maar zou je haar dan een beetje omschrijven als een rolmodel? Of had je andere rolmodellen in die tijd? Of mensen waar je naar keek en jezelf in herkende?
Nee, want zij zat natuurlijk ook in de kast. Dus we hadden geen rolmodel aan elkaar. We kwamen er dus ook pas later van elkaar achter dat we eigenlijk een heel andere voorkeur hadden. Dus dat
allebei
dat
ook.
Grappig. Ja. Ja. Ja, maar wel iets in elkaar herkend misschien.
Ja, ja, en het was ook heel oneerbiedig, maar voor mij om me te verschuilen als van, kijk, ik heb een vriendin, zeg maar.
Ja.
Eraf erop terugkijken, vond niemand dat geloofwaardig. Ik was omschreven als, ik zat in een glazen kast, hè. Ik wist dat ik het ben. De hele wereld wist dat ik het ben. Maar we hadden het er gewoon nooit over.
En ja, maar vind ik toch altijd wel bijzonder. Want wat ik altijd wel probeer te doen als mijn neefjes of nichtjes of kinderen van vrienden of zo. Dan vraag ik altijd wel bewust, heb je een vriendje of vriendinnetje? Dat ik gewoon, dat je het altijd zo openzet. En dat probeer ik wel te stimuleren. Want dat geeft wel aan dat je als ouder of vriend, oom, tante, maakt niet uit. In ieder geval wel ook daarvoor hebt dat er meer kan zijn. Niet altijd maar hetzelfde hoeft te zijn.
Ja, ik vind het ook heel erg goed dat dat wordt gedaan. Maar ik heb dat dus zelf nooit, misschien ook wel niet gehoord hoor. Van
dat kan ook, ja.
Dat ze misschien wel probeerden, maar ik kan me dat in ieder geval niet herinneren. Dus,
maar waren er dan wel in je, bijvoorbeeld als je tv keek of iemand in je buurt of op school die waarvan je wel wist dat ze al uit de kast waren of wat je als een rolmodel zag? Of
je tante
was je
misschien?
Eigenlijk zelf heel erg zoekende? Ja, je tante misschien?
Ja, nee, ik was toch wel... Ja, mijn tante, daar kon ik mij wel toch wat minder mee identificeren als in toch een heel andere generatie. Mm-hmm. Ook vrouw die op vrouwen valt. Het is ook niet... Ja, dus nu weet ik dat de gevoelens hetzelfde zijn, maar toen dacht ik...
Toen was het totaal anders natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Dus, en ik voor rolmodellen was ik misschien ook wel een beetje blind hoor. Ik sloot mij wel heel erg af voor dat stukje queer zijn op dat moment.
En nu dan?
Sorry?
En nu dan? Wat,
nu niet meer.
Nee, daarom. Dus maar, heb je nou rolmodellen dan?
Out and proud. Ja.
Ja. Ja, maar echt hoor. Ik ben niet meer terug die kast in te douwen.
Nee, dat weten we, dat weten we.
Maar rolmodellen, ik heb er laatst toevallig een keer over nagedacht van waren er wel echt mensen naar wie ik toch wel stiekem opkeek. En er was, is wel iemand. En dat was Johan. En Johan was, hij leeft nog wel, maar hij is gepensioneerd, de kapper van het dorp. En van Kolm dan. En die was samen met Geert, of is nog steeds samen met Geert. En Geert had de kledingzaak. En dat waren dan twee middenstanders in het dorp. Hè, twee ondernemers, dus het halve dorp kwam ook bij hen in de zaak. En Johan was echt wel een flamboyante man. Doet ook, of deed drag. Trad dan op in Maastricht bijvoorbeeld. Oh. Dus vanuit een klein dorpje in Friesland is dat de andere kant van de wereld. En hij heeft het dorp, of hij heeft de cultuur in het dorp, heeft hij wel voor een deel veel opener gemaakt. Kijk, we zijn er nog lang niet in Kolm, dat vooropgesteld. Er is nog een hoop werk te verzetten. Maar door hem, hij is wel een beetje, ja, bijna een soort pionier, lokale pionier.
Ja.
En ik merkte dat heel erg in de tijd dat ik nog in Buitenpost woonde, waar de cultuur voor mijn beleving toen echt heel erg gesloten was op dit onderwerp. Het zegt ook wel wat over dat dorp, dat er onder andere een reformatorische basisschool aanwezig is. Dus daar is bodem voor daar. En Kolm ligt hemelsbreed, nou, 3 kilometer verderop, denk ik. Dat ligt echt maar, dat ligt er maar heel vlakbij. En daar was is nog steeds de cultuur heel anders, omdat daar gewoon bekende Kolmers waren, bekende dorpsgenoten, die in dit geval queer zijn. Dat heeft,
oh,
mij, dat heeft mij wel geholpen. Ik heb mijn Kolm veiliger gevoeld.
Ja,
dat is goed.
Nou, dat is wel een klein stapje van veilig naar niet zo veilig. Want de mensen die het gevolgd hebben, weten ook jouw verhaal. Een avontuur met de NS. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat. Je kan het even kort vertellen wat er nou precies gebeurd is, maar ook waar we nu staan. Want ik heb niet het idee dat het echt veel beter wordt op dit moment.
Nee. Nou ja, wat voor de mensen die het niet gevolgd hebben, ik ben afgelopen zomer, vrijdagavond 2 juni, sommige dingen vergeet je niet meer. Belaagd in de trein door een man die. Die werd boos op mij. En vervolgens, ik denk dat hij mijn regenboogbandje zag. Want op dat moment begon hij te bevragen of ik eigenlijk wel een man ben. En wat ben ik dan voor man? En hij wilde mij wel leren hoe ik een man zou moeten zijn. En heeft mij bedreigd en uiteindelijk ook vastgepakt tot 2 keer toe. En wilde mij slaan. En dat was op dat moment dat er, ik had de NS die WhatsApp-lijn ingeschakeld. Maar daar werd echt adequaat op gereageerd. Er kwam niemand. En toen is het uiteindelijk een medereiziger geweest uit een andere coupé. Want ik zat ook nog eens alleen in een coupé in een vierzits. En hij stond daar in het midden. Dus ik kon ook op een gegeven moment geen kant meer op. Toen heeft een medepassagier uit een andere coupé. Die is mij te hulp geschoten. En uit frustratie uit. Ik zat nog na te trillen. Heb ik dat toen op. Toen maakte ik nog gebruik van Twitter. Of. Toen heette het nog geen X in ieder geval. En toen is dat heel snel opgepikt. En ook door Hart van Nederland onder andere. Maar ook de Gelderlander, Omroep Gelderland. Allemaal media heeft er toen een verhaal van gemaakt. Vervolgens, de dag daarna was de Utrecht Pride. En toen heeft Wouter Koolmees, de president-directeur van NS. Die had mijn bericht inmiddels ook gelezen. En die heeft toen op de. Voorafgaand aan de boot voor Trainbow, het LHBTI+-netwerk van NS en ProRail, heeft hij mijn verhaal aangehaald. En toen ik dat hoorde, toen wist ik van, oké, ja, het is dus bekend, dus we moeten er ook iets mee.
Ja.
En toen ben ik eigenlijk tot letterlijk vandaag aan toe nog steeds mee bezig. Maar acties gaan voeren, gesprekken aangaan met mensen. Ik heb met Wouter Koolmees zelf gesproken. Ik heb met Frank Reitsma, de directeur veiligheid van de NS, gesproken. Maar ook met politie, want vervolgens ging het ook nog eens helemaal mis aan de politiekant. Die eerst mijn aangifte niet wilde opnemen. Dus mijn verhaal bestaat uit 2 delen. Aan de ene kant de NS en die niet adequaat reageerde. En aan de andere kant de politie die mijn aangifte onterecht heeft
gedaan. Even dat we daar verder op ingaan.
Ja.
Hoe was dat toen voor je? Toen je zat helemaal te trillen. Je kwam nog wel normaal thuis. Heeft dat met je gedaan dat je nu banger bent in de trein of niet? Hoe heb je dit überhaupt emotioneel een plek gegeven?
Nou, ik ben niet zo heel snel heel erg bang. Dus dat, Het heeft mij in ieder geval niet weerhouden om in een trein te stappen. Wat ik wel merkte was, maar dat is meteen de volgende dag. Toen was de Utrecht Pride. Toen droeg ik stond met Astrid op een boot overigens. Een fantastisch glitterpak. Maar die deur, normaal is het echt fuck alles. Ik trek dat glitterpak al thuis aan. En ik wandel rustig naar het Centraal Station in Arnhem. En ik stap die trein in en het feest is al begonnen, zeg maar. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb hem echt in een rugzak gestopt en ik heb me pas in Utrecht aangekleed. Ik ben wel een tijd lang wat meer bedacht geweest op het uitzien en ook op mijn gedrag. Maar ik ben niet echt bang geweest om opnieuw die trein in te stappen. En ik moest er nog wel heel vaak aan denken, want het gebeurde allemaal ter hoogte van het station tussen Utrecht en Arnhem in. En met de grootste escalatie tussen Driebergen-Zeist en Veenendaal de Klomp. Dat ik daar er toch nog heel vaak aan moest denken. Dat is nu wel minder. En ik heb vooral die negatieve energie eigenlijk. Nu ga ik heel holistisch praten. Maar,
Mag hoor.
Maar die heb ik wel echt omgezet in brandstof voor mijn activisme. Want ik ben nogal een activistisch persoon. En ik gebruik dus vooral die frustratie in van oké, ik voel dit. Ik merk dat heel veel anderen het overkomt. In het weekend van de Utrecht Pride alleen al twee andere mensen die ik ken. En laat staan die ik niet ken. En het gaat maar door. Afgelopen week weer iemand die ik ken. Ook in de trein, ook rondom Utrecht. En dus die frustratie die gebruik ik vooral. Oké,
en wat hebben de NS en de politie toegezegd dat ze gaan verbeteren? Wat gaan ze doen?
Ja, dat vind ik een hele goeie. Nou, ze houden in ieder geval de hele veiligheidslijn nog eens onder de loep nemen. Maar na de verhalen die ik afgelopen week heb gehoord, dan zijn we nu een goed half jaar verder. Mm-hmm. Want Koolmees heb ik in juli gesproken, dus dat is nu een half jaar geleden. Vind ik dat als je het echt onder de loep neemt, dat je wel wat stappen kan zetten.
Nou, zo is het.
Als ik kijk naar wat we nu afgelopen week bij Justin, gaat het nu om, ook een vriend van me. Wat bij Justin is gebeurd, is eigenlijk één op één wat er ook met mij is gebeurd. Alleen de locatie was net iets anders. Maar het verdere verloop lijkt zo erg erop. Dat ik heb nu Justin geappt gisteren toevallig. Van zullen wij binnenkort eens even sparren op niet al te lange termijn over wat voor acties wij hier gaan doen. Want als de NS doet het nu niet, die zou hier naar kijken. Die zou kijken waar ze kunnen verbeteren. En even in defense van de NS. Want zij hebben natuurlijk een personeelstekort. Nou ja, natuurlijk, dat is ook
een stuk. Hallo, je hebt ook die WhatsApp-lijn. Daar moet je dan toch sowieso op reageren en acties ondernemen. Ik snap dat niet alles per direct kan, maar dat zijn wel de dingen die je serieus kan oppakken.
Ja. Zeker. En ik weet ook de angst. Ik heb ook heel veel treinpersoneel gesproken. Die uiten ook hun angst. Er is zoveel agressie tegen treinpersoneel. Dat in sommige gevallen zijn ze ook gewoon bang om te handelen. En ik vind dat heel verkeerd, maar ik begrijp het wel. Daarom sta ik ook wel achter die oproep. En dat is iets wat de NS wel concreet heeft gedaan. Een brief sturen naar het kabinet, het demissionaire kabinet inmiddels. Geef ons meer bevoegdheden. Want de mensen die dit soort acties doen, die weten de bevoegdheden van een conducteur. En die lopen er gewoon mee weg. Die weten, een conducteur mag mij niet arresteren. Dus ik ga hier, ik pleeg geweld en jullie bekijken het maar lekker, want jullie kunnen me toch niks maken. Dat gebeurt er echt. En daarom zie ik ook wel dat de NS in sommige gevallen ook wel echt wel dingen doet. Kijk, dat van vorige week met Justin, dat was te voorkomen geweest. Daar ga ik absoluut weer actie op ondernemen. Maar
kan je misschien in twee tellen zeggen wat met Justin is gebeurd dan?
Nou, Justin en zijn partner zaten in de trein en werden ook belaagd omdat ze een homoseksueel stel zijn door andere reizigers. Dus eigenlijk ook een bedreigende situatie, ook de WhatsApp-lijn ingeschakeld, ook weer geen conducteur gekomen. Ja. Dus wat dat betreft zie ik enorme parallellen tussen verhalen. Alleen het enige verschil is dat ik zat alleen in de trein en Justin met zijn partner.
En helpt het nou, want je bent ook voorzitter van COC Arnhem, toch? Ja.
Midden-Gelderland.
Ik moet het wel goed zeggen. Ja, zie je, ik ben echt een ei in die dingen. Heel slecht, want Ik zou alle 20 verenigingen uit mijn hoofd moeten weten. Maar Midden-Gelderland, helpt het dan dat je vanuit die rol ook eerder aan tafel komt? Of is dat echt je eigen activistische Ricardo die we kennen? Want ja, het zijn twee wel... Ik kan me voorstellen dat je ook vanuit je rol als voorzitter daar ook nog wat extra kracht meebrengt aan tafel. Of speelt dat niet mee?
Ja, dat helpt wel. Dat zal ik niet ontkennen. Want als mij zoiets gebeurt, dan komt dat toch wel vrij snel in de krant. En ik zag ook een getuigenoproep die ik deed. Want nu het onderzoek naar wat mij is overkomen, dat is dus stopgezet omdat er getuigen niet gevonden kon worden. Nou, dus ik plaatste 2 weken geleden ongeveer getuigenoproepje online. En dan zie je ook wel gelijk dat die weer door de krant wordt opgepakt met voorzitter COC Midden-Gelderland dit en dat. Dus het helpt absoluut. Maar ik probeer het in de gesprekken die ik heb, ondanks dat ik misschien soms door mijn rol als voorzitter van COC Midden-Gelderland makkelijker aan tafel kom, wel mijn persoonlijke verhaal hier naar voren te brengen. En ook te zeggen dat het niet alleen om mij gaat. En dan komt wel weer een stukje dat belangenbehartiging erin. Want ik kan je zo een lijst geven van best een aantal mensen die het ook is overkomen. Iedereen verdient... een podium dat hun verhaal vertelt. Ja. Dit zijn belangrijke dingen om te vertellen.
Ik denk dat het mooie is dat juist omdat je zo bent, dus en heel activistisch, maar ook een rol hebt als voorzitter van COC Midden-Gelderland, Midden-Nederland, Midden-Gelderland.
Midden-Gelderland, ja.
Sorry. Maar dat, dan heb je wel een gezicht, je hebt een stem. We hadden het natuurlijk eerder over rolmodellen en dat is het grappige. Heel vaak heb je zelf niet door dat je zelf een rolmodel bent. Want ik denk juist dat doordat je zo op het podium staat en je stem heel vocaal bent, dat anderen de moed geeft. Want ik zag dus ook het bericht van Justin, waar die jou en mij ook gelijk in getagd had. Zodat wij daar ook... Dus het vertrouwen is er dat of jij of ik of wie die ook getagd had, ook echt actie gaat ondernemen. Nou, dat heb je gelijk gedaan. Ik zit natuurlijk te rammelen aan de deuren van de politiek. Maar ja, die zijn op dit moment best wel gesloten helaas. Dus we moeten via allerlei wegen kijken hoe we mensen kunnen helpen. En ik vind dat juist heel mooi dat je dan vanuit je rol... want ja, een vraag zou kunnen zijn van waar ben je nou trots op als voorzitter? Maar ik denk dat ik hem eigenlijk al een beetje voor je invul. Maar je mag hem zelf ook iets zeggen over waar je zelf trots op bent als voorzitter. Maar ik zou, als ik naar jou kijk, vind ik dat echt iets waar je ongelooflijk trots op mag zijn. Maar goed.
Dat vind ik, dat waardeer ik echt heel erg dat je dit zegt, Astrid. Dat vind ik echt heel, heel erg lief en het doet ook wat met me. Dus dat ik zie mijzelf namelijk absoluut niet als een rolmodel, maar meer als degene die juist altijd die knopjes probeert in te drukken. In dit geval dan rondom het voorval in de trein voor mezelf. Maar ik doe dat ook heel graag voor anderen, zoals nu met Justin dan. En wat ik ook voor anderen in het verleden en het recente verleden heb gedaan. Nou, ik had een paar dingetjes waar ik ontzettend trots op ben. Want wij zijn als COC Midden-Gelderland hebben wij... Ik ben daar nu sinds de zomer van 2022 voorzitter van. Dus een goede 1,5 jaar. We zijn met netto bijna 70 leden gegroeid. Nou, op een ledenbestand van nu 250, iets meer dan 250, is dat fors.
Ja, heel veel. Mooi.
Ook qua vrijwilligers. Toen ik
hoe is dat gekomen? Waarom is dat gelukt?
Omdat we een hele leuke club mensen hebben die er ontzettend veel tijd en energie in steken om er echt weer toe te doen. Want we deden er eigenlijk niet meer zo toe.
Kun je voorbeelden geven? Wat bedoel je dan?
Dat we er niet meer toe deden?
Nee, wat je nu toe doet. Wat maakt het dan dat er nu blijkbaar weer nieuw vuur en energie in Arnhem en Midden-Gelderland is?
Wij worden overal bij betrokken als COC. Wij worden gezien als de gesprekspartner op dit onderwerp. En dat was lange tijd niet zo. Het gebeurde gewoon zelfs dat we niet werden uitgenodigd voor een gesprek. Dat is een heel concreet voorbeeld van dat we er echt weer toe doen. En dat de gemeente, het COC nu ook, het vertrouwen heeft gegeven om voorzitter te zijn van het Arnhems regenboogoverleg. Waarin de uitvoering van het regenboogbeleid in Arnhem wordt gemonitord. En waaruit ook in nieuwe initiatieven ontstaan. Dus daar mogen wij nu ook voorzitter van zijn. Dus dat mooi, zegt wel mooi. Iets over hoe er weer naar ons gekeken worden. Nou, we zijn in anderhalf jaar tijd ook van 13 naar iets meer dan 50 vrijwilligers gegroeid. Dus we krijgen ook steeds meer die slagkracht. En we zijn heel erg aan het investeren op community building. Primair nu, want we zitten in Arnhem, maar we hebben 18 gemeenten, waaronder ook Ede, Wageningen, Doetinchem, Barneveld, allemaal in ons werkgebied. We proberen nu vooral vanuit Arnhem zelf te bouwen en alle initiatieven buiten Arnhem, die willen we zoveel mogelijk faciliteren om daar de lokale mensen vooral de tools te geven om dingen op te bouwen. Zo werken we heel graag samen met bijvoorbeeld een Ede Pride, die nu dit jaar voor de derde keer zal gaan plaatsvinden. We hebben zelf ook een soort Pride georganiseerd, de Coming In Week. En die ging dan rondom Coming Out Day. En wat Coming Out gaat vooral over, je komt ervoor uit wie je bent. Maar Coming In gaat over het aansluiting vinden en het welkom geheten worden in de gemeenschap. En in de familie. En rondom dat thema hebben we een 10-daags programma gebouwd. Wat we dit jaar weer zullen gaan doen. Dus dat soort dingen, daar ben ik echt ontzettend trots op. Dat is
leuk.
En terecht.
Ja. Ja.
En het maakt wel een klein beetje het bruggetje. Arnhem zelf.
Ja.
Wat vind je nou superleuk? En is ook een tip voor de luisteraars waar je heen kan gaan. Of waar je graag bent of te dansen of wat dan ook. Wat kan je ons meegeven?
Ik ben echt mega verliefd op deze stad. Ik vind het echt een fantastische stad. Dus mocht je hier een keertje komen, één, laat het me weten, want ik laat je met alle liefde alles zien. Maar als je wil eten in de stad, nu komt de VVV. Als je wil eten in de stad, dan moet je vooral naar Enjoy gaan of naar Vieux Paris. En Vieux Paris vind ik ontzettend leuk, zit op het Velperplein, omdat ze op hun menukaart nogal passief-agressief zijn, onder andere naar kinderen toe. En dat waardeer ik wel. Als je een drankje wil doen, dan moet je vooral naar Café Bos of naar Davo. En op woensdag en donderdag kun je karaoke zingen op de Korenmarkt. Nou, en als je me een beetje kent, dan weet je hoe gek op karaoke ik ben. En ik ga ook wel vaak naar de live muziek in Dollars Live. Dus dan moet je dat is echt superleuk. En wat wij hier in Arnhem hebben, en dat is echt een aanrader voor iedereen die ook maar een beetje van kunst houdt. Wij hebben Museum Arnhem, een museum voor moderne kunst. Maar ze staan bekend om hun collectie feministische kunst. En ze ook kunst waarin heel erg met gender wordt gespeeld, zeg maar. En ontzettend, ontzettend fijn museum om een keertje naartoe te gaan, als je ook maar iets met het thema queer hebt.
Oké, nice.
Allereerst wil ik je nog bedanken voor deze mooie verhalen die je hebt verteld en wat je meemaakt. En je inspiratie, ook als activist. Want volgens mij kunnen we best wel wat meer activisme gebruiken in queerland.
Ja, dus, en positief activisme ook. Dat je
ja, precies. Maar goed, als ik Ricardo zie, word ik altijd al gelijk blij.
Dank je.
Hoe boos die ook is, hij weet altijd wel een goede draai eraan te geven om te zorgen dat het weer... dat er iets constructiefs uitkomt. Want boos zijn kunnen we allemaal. Ja. Maar het vervolgens zorgen en het omdraaien en zorgen dat er gewoon verbetering uit ontstaat. Ja, dat is gewoon een gave. Dus nogmaals dank.
Ja, en ook credits naar jou, Astrid. Want jij hebt me daar ook al...
Nee, nu is het klaar, ja. Nu is het klaar.
Nu is het klaar.
Sorry, maar er zijn gewoon heel veel mensen die helpen elkaar.
Knip er allemaal uit, hoor. Dag.
Ja. Jij ook, dankjewel, Arjan.
Nee, het moet niet een en ander ik aan jou, jij uit mijn show worden. Dat doen we
niet. Nee. Hup, knip.
Sorry.
Dankjewel, Ricardo. Heb je een tip voor een volgende gast, Ricardo? Stel, je zou er eentje mogen noemen. Waar zou je aan denken?
Voor de volgende aflevering?
Ja.
Ik ken altijd echt superveel leuke gasten. Maar als ik iemand zou mogen aandragen, dan zou ik bijvoorbeeld zeggen, vraag Jeffrey Dral van het fantastische boek Liegen. Zul je echt een mega aangrijpend boek. Esther van Vliet van Weidekerk en Ede Pryor.
Oh, ja.
Ook een fantastisch mens.
Yes. Nou,
goede tips. En als luisteraars nog ideeën hebben van vragen, kunnen ze ons benaderen, Astrid?
Ja, zeker. Dat kan via onze eigen social media. We zitten op Insta, Facebook, LinkedIn onder onze eigen namen. Geen artiestennamen. A&A, Arjan Beun en Astrid Oostenbrug.
Ja, lekker makkelijk zoals we zijn soms dan.